Iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio Veldhoven.
En dan is het nu tijd voor weer een half uurtje Uitgesproken Erfgoed. Een programma dat een samenwerking is van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
In deze 13e aflevering van Uitgesproken Erfgoed gaan we het hebben over de buurtschappen Zand en Kerkoerle. En daarvoor is vanmiddag weer in onze studio aangeschoven Jacques Beijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Goedemiddag Jacques, je kunt de weg naar de studio zo langzamerhand wel dromen, of niet?
Jazeker Herman, ook een goedemiddag.
Ja, voor we het gaan hebben over het hoofdthema van vandaag, die buurtschappen Zand en Kerkoerle, heb ik eigenlijk toch wel een vraagje. Wat versta je eigenlijk onder buurtschappen en wat is het verschil met gehuchtjes? Want die hebben we ook genoeg in Veldhoven.
Ja, het verschil is niet zo groot. Het verschil zit hem eigenlijk in de oorsprong. Vooral vroeger woonden mensen vaak afgelegen. Dus eenzaam, een beetje buiten de andere groep woningen. En als dan rond zo'n boerderij nog meer boerderijen verschenen, vaak aanvankelijk van de kinderen die daar bouwden, dan werd het een groepje huizen. En als dat dan ja, een bepaalde eigenheid kreeg, dus door de bewoners die daar dan in die huizen woonden, dan was dat een buurtschap of een gehucht. Een gehucht is vaak iets groter van omvang dan een buurtschap, maar het verschil is niet zo groot. De oorsprong van die buurtschappen, gehuchten, vlekken noemden ze vroeger ook wel een vlek. Dat is eigenlijk ook een klein dorpje van mensen bij elkaar, die dus ook eigenlijk ja, aan elkaar verwant zijn of die elkaar nodig hebben. Hè? Want ja, als er moeilijkheden zijn, ziekte of weet ik wat, dan hebben ze elkaar.
Van oudsher hebben we in Veldhoven ook verschillende gehuchtjes en buurtschappen. Je kent er ongetwijfeld wel en de luisteraars zullen het ook wel kennen. Djept, Muggenhol, Hemelrijk, om een paar te noemen in Zilst. Veldhoven dorp heb je het Goor, Den Broek, het Schoot natuurlijk. Het Heers, Meervoldhoven, Polkenstraat, de Pietershoek en Oerle.
Ja.
Er zijn er ook een heel stel, hè? Habraken, Sittert, Hoogeind, Halfmel, Toterfout liggen allemaal nog steeds buiten de bebouwde kom. Maar die komt wel erg oprukken richting al die gehuchtjes en buurtschappen.
Ja, alles groeit tegenwoordig. Ja. En dus ook die kleine gehuchtjes die groeien vaak aan één. Eigenlijk is de gemeente Veldhoven in het groot zo'nzelfde situatie. Want die dorpen die vroeger dus ver van elkaar lagen in 1921, die zijn intussen ook door het citycentrum, maar ook door de nieuwe wijken aan elkaar gegroeid. Dus zoiets heb je natuurlijk ook met gehuchten. Net als bijvoorbeeld waar we het daar straks over hebben, Zand-Oerle. Dat ligt nog vrij geïsoleerd zoals we het vanuit de historie kennen. Hè? Dus,
al komt Huisakkers wel steeds meer de richting
ja,
in. Hè?
Ja, ja, op de duur komt dat wel. Ja.
De toekomst zal het leren. Ja, wat over is dan van die gehuchtjes of buurtschappen, dat zijn vaak nog een straatnaam die je ergens midden in het dorp tegenkomt. En dat was dan vroeger zo'n gehuchtje of een buurtschap. Ja, komen we toch op het hoofdthema van vandaag. Oerle heeft twee bijzondere buurtschappen, Zand-Oerle en Kerk-Oerle. Ze hebben door hun onderlinge geschiedenis ook een hele bijzondere band. Hoe zijn ze eigenlijk ontstaan, Jacques?
Ja, nog even die twee gehuchten, Zand-Oerle, Kerk-Oerle, of buurtschappen hebben we het genoemd. Die zijn ten opzichte van al andere buurtschappen die we kennen, er valt dan historisch toch wel het een en het ander over te vertellen. Omdat die inderdaad, wat jij zei, een bijzondere band hebben. En ook allerlei schrijvers, vooral kroniekschrijvers, die men in de vorige eeuwen kende, dat waren allemaal mensen die een boek schreven en daarin steeds van elke plaats of gehucht of zo bijzonderheden vermelden. En die schrijven steeds over Oerle dat er twee bijzondere gebiedjes zijn dan. Bijvoorbeeld een Gramee die in 1610, dat is dat het oudste boek wat we kunnen vinden wat er iets over schrijft, die zegt we hebben te maken met de Zand-Oerle is het secundaire gedeelte en Kerk-Oerle is het primaire gedeelte. Dus hij maakt al een beetje onderscheid tussen die twee, maar hij koppelt ze toch aan elkaar. Een andere schrijver van Oudenhoven in 1649 die schrijft Oerle heeft twee uithoeken die van belang zijn, te weten Zand-Oers en Kerk-Oers. Hij noemt het ook mooi Oers, hè, zoals we het in het dialect uitspreken. En dan onze eigen schrijver A.P. de Bond. Dat is echt de Oerlenaar die dus over het Oerse dialect alles bij elkaar geschreven heeft. En die schrijft dus het belangrijkste gehucht van Oerle is Zand-Oerle. En Kerk-Oerle omvat de kom van de gemeente. Dat was toen nog een zelfstandige gemeente. Allemaal hebben ze een aparte opmerking over. Terwijl dat bij die andere gehuchten die we dan kennen, dat niet is. Want dat zijn gewoon primaire, eenzelfde gehuchten hè, die op zichzelf staan. Nou, willen we de hele zaak een beetje in de historie plaatsen, dan moet ik toch je even meenemen naar het begin van de middeleeuwen. Dus het oudste wat we daarvan kennen is de Frankische nederzetting in Meerveldhoven. We hebben het er al eens over gehad. Dat is de oudste nederzetting die we kennen binnen Veldhoven. En een zekere Gullend, een Frankische kolonist die daar dus de heer was van het hele zaakje, die schonk op een gegeven ogenblik zijn goederen aan een klooster in Lorsch in Duitsland. En die goederen worden vermeld en ook de plaats waar ze liggen. En dan vermeldt hij ook dat hij goederen heeft met bepaalde inkomsten dus uit die goederen in Osterol. En Osterol, dat kunnen we nergens plaatsen. Dus we hebben van alles geprobeerd, maar dat lukt niet. Het enige is dat het een beetje veel Latijnse taal is. En dat zou dan kunnen zijn Oost-Oerle. Maar zo gauw als je het hebt over Oost-Oerle, dan vragen we ons af, waar ligt dat dan? Nou, je moet dan ergens een punt hebben ten opzichte waarvan. Doe je dat nou ten opzichte van Zand-Oerle, dan ligt Oost-Oerle daar waar nu de kerk staat ongeveer, kerkakkers. En dat kan ook wel kloppen, want we hebben later in onze opgraving die wij in 82 gedaan hebben in de kom van Oerle, dus bij de kerk, hebben we daar allerlei zaken gevonden die terug te projecteren zijn naar die tijd van toen. En daar hebben we ook kunnen vaststellen dat daar ook een geweldige, voorname heer gewoond heeft. Ook een grondheer. Misschien wel verwant aan die Gullend, die verhuisd is. Een van zijn kinderen misschien wel, wie weet. En die heeft zich dus in Oerle gevestigd, omdat ze daar goederen hadden. En dat is te dateren rond 1000, 1100. Maar het kan ook vroeger geweest zijn, 900 of zo. Dus dat betekent dat dat Osterol, dat dat er dan moet hebben gelegen, laten we zeggen, voor 900 al. Nou, dan betekent dat, als die centrum van Oerle, wat wij dan Zand-Oerle noemen, dat er dan ook al geweest moet zijn. Dus Zand-Oerle is ouder dan de nederzetting rond de kerk in Oerle. En dat betekent dus ook dat Zand-Oerle toen niet de naam Zand-Oerle had. Zand-Oerle was het middelpunt, het hoofd eigenlijk, wat wij dan centrum noemen, van Oerle. Dus dat lag in Zand-Oerle. Er stond ook geen kerk. Die was er nog niet. Die heer heeft dat meegebracht, die kerstening. Dus Zand-Oerle is dan ouder dan de nederzetting rond de kerk van Kerk-Oerle. Want die kerk stond er nog niet, maar die is later daar dan terecht gekomen. Dus dat is iets van de ouderdom. Toen die heer die zich in Oerle vestigde, daar dus ook een kerk bouwde, want die bracht dan ook de godsdienst mee. Dat zat bij die Frankische kolonisten, zat dat in hun bestuurlijke structuur om het geloof mee te brengen. Toen gingen die van Zand-Oerle, dus wat dan Oerle was, die gingen dat dan Kerk-Oerle noemen, want daar stond de kerk. En automatisch krijg je dan, als je de ene een bijwoord geeft, dan krijg je het ook terug. Dus die anderen van Oerle, die gingen dus het gebied rond het oude centrum, gingen ze dus ook een naam geven. En dat was dan Zand-Oerle. Eigenlijk een beetje spottenderwijs, want dat heeft dan verband met de schrale en magere grond die daar in Zand-Oerle en omgeving ligt. Er is zelfs een verhaal over. Die Gramee in 1610, die we straks ook nog wel eens tegenkomen, die schrijft in zijn boek: Zand-Oerle heet Zand-Oerle, want als er een gevangene die levenslang heeft gekregen weet te ontsnappen en hij kan zich in Zand-Oerle in een hooiopper verstoppen, dan is hij vrij. Dus daarmee bedoelde hij te zeggen, op Zand-Oerle is geen hooiopper, er is geen grasland, dus het is allemaal magere grond daar. Dat bedoelde niet te zeggen. Ja. Dus vandaar een spottend verhaaltje eigenlijk over de naam Zand-Oerle. Maar we zijn nu dan zover dat we uitgelegd hebben dat het oorspronkelijke centrum Zand-Oerle is. En het nieuwe centrum werd door de loop der jaren Kerk-Oerle vanwege die kerk. En dat komt omdat in de zienswijze van de mensen, daar waar de kerk staat, dat dat het centrum is, het middelpunt is. Dus in de gedachten van de mensen is dat het centrum geworden.
Maar het was eigenlijk andersom.
Van oorsprong is het andersom. Ja, ja. En dan krijg je dus nu het vervolg. Want zo gauw de mensen van Oerle het gebied rond de kerk in hun idee het centrum gaan zien, het hoofd dus van hele Oerle, dan verliest Zand-Oerle dat. En Zand-Oerle kon er ook niet tegenop, want Zand-Oerle had de boot gemist. Had Zand-Oerle nou maar opengestaan om de kerk daar te laten stichten, dan was dat gewoon het centrum gebleven. He's got his walls and his ways. Waves are gone, he has his days. Has a lot on his mind to bed. He's only happy if he's sad. Has his cannons, which he fires. The only boy I know can cry. I can see the ground, I can't see you. Can see our home
town, I can't see you. Leave the lights on when I go, so I can watch you down below. Had his loves, then his loves. There were bridges he had to cross. We had bridges that we burned, and had so much we had to learn. He has his cannons, which he fires. The only boy I know can cry. I can see the ground, I can't see you. Can see our hometown, I can't see you. Leave the lights on when I go, so I can.
Zojuist over de naamgevingen Zandoerle en Kerkoerle. Dat Kerkoerle belangrijker werd omdat daar de kerk terecht kwam dan Zandoerle. Maar eigenlijk is dat helemaal andersom geweest. Er waren eigenlijk helemaal geen grote gebouwen, belangrijke personages uit Zandoerle. En toch is Zandoerle in de historie ontzettend belangrijk geworden.
In de historie wel, en vooral toen dus, in de echte hoge middeleeuwen, dus laten we zeggen tussen 1200 en 1400. Maar we hebben gezien dat Zandoerle ouder is, en dat betekent dat daar ook een soort bestuur zetelde over Oerle, en dat er ook een rechtspraak was en allerlei zaken. En die rechtspraak en alles wat er omheen hing, bestuurlijk, dat was geënt op de oudheid. Dus voordat die hertogen bestuurlijk alles gingen reglementeren, had men al een bepaalde rechtspraak. En dat komt dan later terug in de rechtspraak die er in Oerle geldt, omdat ze gebruik maken van de kostuimen, zo heet dat. De kostuimen, dat zijn gewoonterechten. Rechten die zijn ontstaan uit de gewoonte zoals men het gewoon was om het te doen. En niet gebaseerd op wettelijke regels. Dus dat is al een hele oude rechtspraak. Dat gaat al terug tot het begin van de middeleeuwen of nog verder terug. Bovendien werd er in Zandoerle oorspronkelijk vergaderd onder een boom, midden op het plein van Zandoerle. Dat is ook al een oeroud gebruik. En zo had je nog een paar dingen die erop wijzen dat Zandoerle ook wat bestuurlijke regelgeving betreft steunde op oeroude gebruiken en oeroude uitspraak. Nou, toen die heer daar in dat gebied rond Oerle een kerk ging bouwen en daar zelf ook nog een eigen flinke woning bouwde en ook boerderijen stichtte, en hij had ook lijfeigenen die voor hem werkten. Dus dat werd een beetje een nederzetting. Dus een buurtschap is het later dan geworden. En die heer die moest natuurlijk ook in zijn eigen gebied allerlei zaken regelen. Dus die had ook een soort rechtspraak, een laatbank noemen we dat. En gestructureerd deed hij dus rechtspreken in allerlei oneenigheden die er groeiden tussen zijn eigen bedrijf, zeg maar, tussen zijn eigen boerderijen die hij er had en alles wat er dan zat. Tussendoor liep daar ook nog de pastoor, want hij had een kerk gesticht. En die pastoor die elke week daar stond te preken en te doen, die kreeg natuurlijk ook een behoorlijke invloed op heel Oerle, omdat hij bracht iets nieuws, dat geloof, met verplichtingen erbij. Dus die mensen die waren vaak meer met die kerk bezig dan met die bestuurlijke zaak in hun gedachten, die ook voor Oerle moesten worden beslist. En wat dan eigenlijk gebeurde op Zandoerle. De hertog heeft later die rechtspraak van die heer overgenomen. Want die heer heeft op een gegeven ogenblik in 1250 zijn goederen ook, wat toen gewoonte was, overgegeven aan Postel. De abdij hier net over de grens bij Reuzel. kerkelijk ging dat dan. Hè. Dat deed zo'n heer, we hebben ook straks gezien, in Meerveldhoven is het ook gebeurd, om zijn eigen ziel te redden, gaf hij dan, als bijvoorbeeld de familie uitgestorven was, dan gaven ze de goederen over aan de kerk met de bedoeling om later dichter of verder in de hemel te komen of zo. Dus zo ging dat dan. Dus op Zandoerle, daar werd dan de bestuurlijke zaken gedaan. En toen die hertog dat rechtspraak van die heer had afgepakt, toen is ook die rechtspraak in Zandoerle min of meer vervallen. Totdat die hertog Jan rond 1310, 1311 denken we, aan Oerle weer het recht gegeven had, het privilege dus van rechtspraak. En dat werd gegeven aan Oerle. Dus de mensen van Oerle, de oude bestuurders, die dachten dus dat is van ons. En niet van die pastoor die daar in die kerk resideert. Want die pastoor die was aangesteld vanuit Postel. En de abt van Postel die begon zich, de provisor was het toen nog, later is het abt geworden. Die provisor die begon zich ook heer van kerk Oerle te noemen. En heer van de grondheerlijkheid Oerle, zo noemde hij zich. En dat gaf een beetje verwarring ten opzichte van die mensen van de oude kern, dus die mensen van Zandoerle, want die hadden dan toch het bestuur van het dorp. Dat uit zich dan erin dat op een gegeven moment die heer bepaalde plaatsen in de Kempen privilege gaf van vrijheid. Dus dat wil zeggen dat ze bepaalde rechten hadden en voorrechten hadden ten opzichte van andere plaatsen. En dat noemen ze dan een privilege. En wat gebeurt? Op een gegeven ogenblik moeten die schepenen van die schepenbank van Oerle, die moeten hun stukken ondertekenen. In de tijd gebeurde dat met een stempel, met een wasstempel. En toen hebben ze dus een stempel laten maken. En op zo'n stempel staat dan, je zult het niet geloven, Sigillum Commune Libertatis de Zandoerle. Ofwel vertaald, het zegel van de gemeenschappelijke vrijheid Zandoerle. Nou, dat kan natuurlijk niet. Als de gemeente Veldhoven een stempel maakt van de gemeente Veldhoven, kunnen ze niet op zeggen gemeente de Zeelst. Dat is een onderdeel ervan. Dus de vrijheid werd verleend aan Oerle, maar toch hebben ze een stempel laten maken waarop stond de vrijheid Zandoerle. Dat betekent dat die hertog niet goed opgelet heeft, want toen dat zegel dus voor een dag kwam op bepaalde stukken, had dat afgekeurd moeten worden natuurlijk, maar dat is niet gebeurd. Er is wel gebeurd dat dat zegel gemaakt is. Dus die mensen van Zandoerle die hebben dat waarschijnlijk toch gedaan om duidelijk te maken voor de buitenwereld dat zij het centrum waren van Oerle en niet die pastoor met zijn kerk, waar dus in het idee van de mensen het centrum lag. Wilden ze zich tegen afzetten.
Komt er ook een beetje dat misverstand vandaan dat Oerle stadsrechten zou hebben?
Ja,
die tijd?
Stadsrechten.
Want dat is niet.
Maar als ik eerlijk had, stadsrechten die bestaan niet alleen. Men spreekt wel ook vroeger dus over een stad. Dus een geconcentreerde groep mensen bij elkaar. Dus een geconcentreerde buurtschap, zeg maar. Dat noemen ze dan een stad. Maar dat was niet zo. Dus vrijheid wel. Dat werd wel verleend op papier, vaak. Soms ook mondeling door de hertog. Maar vrijheid, dat was dus het privilege, was eraan gekoppeld. En dat werd dan door de mensen wel eens verward met stadsrecht. En zelfs nu nog steeds. Er zijn hele oude steden die stadsrechten vieren. We zijn zo oud en dit en dat. Nee, dat was de verlening van vrijheid toen.
En dat vrijheid, een van de dingen die Zandoerle en Oerle daarmee kregen, was dat er jaarmarkten konden zijn, hè?
Ja, later hebben ze nog meer privileges gekregen dus. Want dat groeit wat door. En ze hebben onder andere ook het privilege gekregen, dus de toestemming van de hertog, om markten te houden. Aanvankelijk 1 markt per jaar en later zelfs 7 jaarmarkten. En dan verder hadden ze ook nog een wekelijkse markt. Daar stond er weer los van, elke week een markt. En ze hadden ook nog privilege van de waag. Dat wil zeggen, ze mochten dan zelf hun goederen wegen met een enorme weegschaal. Die hing dan in Zandoerle aan een boom. En dan konden mensen die iets wat te wegen hadden, die konden daar wegen. Je kunt natuurlijk zeggen, dat kunnen ze thuis ook. Ten eerste hadden ze geen weegtuig thuis, want dat was veel te duur. Maar ten tweede moest het gewicht ook erkend worden. Dus je had dan ook de Oerlese maten. Dus een pond, Oerlese maat, was anders dan een pond bossenmaat. Je kent dat verschijnsel wel van ook van voeten en ellen en duimen. Ja. Elke stad had zijn eigen maten. Bij het gemeentehuis hadden ze vaak een standaardmaat liggen. Dus bijvoorbeeld voor bakstenen. Op een gegeven moment moest men bakstenen allemaal van dezelfde grootte maken. Want dan konden ze ook makkelijk worden hergebruikt. Want bakstenen waren duur. En dan hing er aan een ketting bij het gemeentehuis een ijzeren band waarin die baksteen moest passen. En zo konden de mensen dat dan meten. Oerle had dan ook een waag waarin men de goederen kon laten wegen. Oerle had ook nog de vrijheid van tol. Dat betekent dat als mensen vanuit Brabant naar Oerlemark gingen, dan hoefden ze onderweg, als ze een tol passeerden, geen tol te betalen. Want als ze aan konden tonen dat ze naar Oerle gingen met hun goederen, En ook als ze in Oerlen goederen gekocht hadden en ze gingen terug naar huis, waren ze ook vrij van tol. Dat was natuurlijk een geweldig voorrecht voor die markt om volk te trekken, hè, en producten te kopen en verkopen.
Dat was de markt. Er is er maar eentje van over, hè, van al die 7 jaarmarkten. De ja, Sint-Jansmarkt.
En die is een paar jaar geleden ook al opgegeven.
Ja, dat is toch jammer eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Een stuk traditie. Buurtschappen Zandoerlen en Kerkoerlen, oftewel Oerlen in het verleden, was dus eigenlijk een hoofdplaats in de hele regio. Maar als je dan nu kijkt wat er van over is eigenlijk, ook van Zandoers, het zijn maar kleine plaatsjes, eigenlijk helemaal in de vergetelheid geraakt. Hoe is dat gekomen?
Ja, die centrumfunctie van Oerlen, heb ik net iets aangegeven, dat het dus een vrijheid was en dat ze daar recht spraken. Maar dat rechtspreken, dat ging verder dan alleen Oerlen. Die rechtspraak die verstrekte zich op alle omliggende dorpen. Vessum, Knechtsel, Wintelree, Veldhoven, Zeelst, Meerveldhoven natuurlijk, Blaartum. Die moesten allemaal, als ze kwesties hadden, naar de schepenbank van Oerlen, die dan in Zandoerlen zetelde en onder een boom vergaderde, aanvankelijk, omdat daar dan een uitspraak te krijgen. Men kon zelfs de doodstraf uitspreken. Ik heb er nooit iets van gevonden, maar dat schijnt wel ooit gebeurd te zijn, dat daar dus zo'n ernstige vergrijpen zijn behandeld in die rechtspraak, dat dan die straf is uitgesproken. Dat Oerlen daardoor gezien werd als de hoofdplaats van de Kempen, dat is een punt waar heel veel mensen zich over gebogen hebben en dat allemaal hebben willen bewijzen. En dan krijg je weer die Gramee. Ja, we komen steeds terug op het oudste boek wat daar iets over vermeldt. En die Gramee die schrijft dan, overigens in het Latijn allemaal hoor, dus we hebben het moeten vertalen. Maar die Gramee schrijft dan, Oerlen is de hoofdplaats van de streek. En verderop schrijft hij dan, Oorschot, want Oorschot was groter als Oerlen. Oorschot is beslist niet de hoofdplaats van de Kempen en niet de eerste plaats, maar zeker wel een van de eerste. Maar hij had geschreven, Oerlen is de hoofdplaats van Kempenland. En daar, alle historici die vallen daarover, want dat is nogal wat. Nou, waar komt dat op uit? Nou, ten eerste kunnen we geen verslagen meer vinden van al die zaken die in Oerlen bij die rechtbank besproken zijn. Maar waarom Oerlen dan als hoofdplaats gezien werd, komt waarschijnlijk door zijn ligging. Oerlen ligt vrijwel in het midden van de Kempen en men moest te voet vanuit die dorpen naar die vergadering. Dus men had het liefst dat de afstand zo kort mogelijk was en zo centraal mogelijk, en dat was dan Oerlen. Dus vandaar dat Oerlen de plaats was waar al die dorpsvergaderingen die gezamenlijk gehouden werden, daar plaatsvonden. Vandaar in hun ogen dat Oerlen de hoofdplaats was. Hè. Dat vinden wij misschien ook wel. Wij vinden Brussel de hoofdplaats van Europa. Maar dat is helemaal niet zo. Maar omdat ze daar altijd vergaderen, meestal dus, zijn wij geneigd om te zeggen dat is de hoofdplaats van de Europese Unie. Dan krijg je natuurlijk dat door al die bekendheid van Oerlen, legers en allerlei tuig wat rondstruinde, vaak ook oorlogen dus, dat naar Oerlen ging. Want dat trok aan als een magneet. Hè? Want Oerlen was wijd en zijd bekend als een centrale plaats van bestuur van een vrij groot gebied. En vandaar dat Oerlen vele malen, zeer veel malen zelfs, geplunderd werd, brandschattingen moest betalen, vernielingen, plunderingen. Dus Oerlen is eigenlijk altijd bezig geweest met het herstellen van allerlei leed wat hun aangedaan was en met het betalen van opgelegde belastingen en opgelegde boetes en enzovoorts. Dus vandaar dat Oerlen eigenlijk ook nooit uitgebouwd is tot een stad. Dus in de tijd was het centrum van Oerlen, de Zandoerlen, misschien wel net zo groot als Eindhoven, maar het kwam niet van de grond.
Vraag je af, konden de mensen zich niet verdedigen dan tegen die plunderingen?
Jawel, ze zouden dus een muur om hun centrum hebben kunnen bouwen, of een van zand, een wal eromheen. Helmond, Eindhoven en al die soort plaatsen, die hebben dat recht wel gekregen en soms wel of niet uitgevoerd. Maar Oerlen heeft dat nooit uitgevoerd en ik denk dat dat ook niet gebeurd is om een bepaalde reden, namelijk omdat toch de bebouwing van Oerlen, dus de inwoners, verspreid waren over een vrij groot gebied. En zo gauw je om dat kleine centrum van de Zandoerlen een wal gaat leggen of een muur gaat bouwen, dan sluit je eigenlijk je eigen bewoners buiten. Dus zo gauw er iets is, dan kun je terugtrekken binnen die muren. Maar die mensen die op het platteland wonen buiten die muren en toch bij Oerlen horen, ja, die kunnen zich dan eigenlijk niet verdedigen. Dat is ook in Oorschot een reden geweest waarom Oorschot geen omwalling heeft gehad of muur om hun centrum. Oerlen is dus altijd maar klein gebleven en Zand-Oerlen, hoe er dat vroeger uitzag, waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als nu. Ik geloof niet dat er veel meer huizen gestaan hebben vroeger of een dichtere bebouwing, dus hogere huizen of zo. Dus Zand-Oerlen is altijd landelijk gebleven en heeft altijd geweten, zelfs nu weet men dat ook nog, dat Zand-Oerlen van oudsher het centrum is en niet daar waar die kerk staat. En dat uitzicht er ook in dat Zand-Oerlen altijd een hekel gehad heeft om in Oerlen te kerken, om van Zand-Oerlen naar Oerlen te gaan. Want ze gingen namelijk naar Winteree naar de kerk. En Winteree had zijn kerk staan op de grens van Oerlen, bij het riviertje de Bruggerijt. Er loopt nu nog een weg naartoe van Zand-Oerlen naar waar de kerk van Winteree toen stond. Daar gingen ze ter kerke. Dus niet bij die pastoor in Oerlen. Dan krijg je het begrip identiteit. Dat is ook nog heel mooi. Waar dus een groep mensen zich mee vereenzelvigen. Als je morgen zou vragen, wat is de identiteit van Veldhoven? Hebben ze mij laatst eens gevraagd. Iemand was bezig met de publicatie van een boek. En toen moest ik zeggen, dat weet ik niet. Je kunt wel iets opnoemen, maar wat is de grootste gemene deler van de Veldhovenaren, waarin de Veldhovenaren zich herkennen? Ja, als je op die dorpen komt, dan zie je vaak een standbeeld staan van een geleerde. En dan zou je kunnen zeggen, dat is het dus. Of een beeld van een wever. En dan zeg je, dat is een weversgemeenschap. Dus van Veldhoven zou ik het niet weten. Ik heb toentertijd die toren genoemd van Den Ecker. Omdat een grote groep mensen gegarandeerd die toren zien als hun identiteit. Maar voor heel Veldhoven weet ik niet, maar dat zou je nog kunnen uitleggen. Maar kom je op Zand-Oerlen, dan is het onomstotelijk. Dan is het dat kapelletje wat er staat, omdat dat dan hun eigen kerkje is, als afzetsel tegen die kerk.
De grote kerk in Oerlen, ja.
Want ze deden daar ook zelf bidden en zo. En dan niet te vergeten dat zegel, hè, dat zegel wat ik net besproken heb van die vrijheid Zand-Oerlen. Daar zijn ze apen trots op, want dat is, hoe je het ook went of keert, niet meer de wereld uit te krijgen. Dat is een feit, dat zegel is bekend, dat zit in het archief.
Dat ligt bij het museum met Oude Slot of zo?
Nou, dat zit in het archief in Den Bosch. Maar de afbeelding daarvan, die gebruiken die mensen van Zand-Oerlen ook op hun briefhoofd. Want dat is hun identiteit, de vrijheid Zand-Oerlen. Ja. Kun je niet meer de wereld uit krijgen. En daar voelen ze zich ook echt mee vereerd dat dat zo is.
Ja, wat er van over is van al die rechtspraak van vroeger. Er is nog een dingbank.
Is er niet meer.
Oh, die is er ook niet meer.
Opgeheven. Toen Napoleon kwam, zijn al die dingbanken opgeheven.
Maar dat is niet meer een gebouw waar dat vroeger in plaats vond.
Nee. En sommigen die beweren dat dat altijd was in dat huis Zand-Oerlen 13.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Ja, dat noemen ze dan ook zo. Je merkt aan mij dat ik die naam niet noem, want dat is niet zo. Er is geen enkel bewijs dat ze daar vergaderd hebben. Het is wel zo dat dat vroeger een café was. Dus ze kunnen daar ooit vergaderd hebben, maar het is nooit gebeurd. Want van de tijd dat we het na kunnen zoeken, en dat is dan vanaf 1648, want daarvoor weten we het niet precies waar ze vergaderden. Wel in de Zand-Oerlen onder een boom, maar niet waar binnen, in een huis of zo. Vanaf 1648 vergaderen ze in de kerk, in de sacristie van de kerk. En later hebben ze een eigen gemeentehuisje gekocht. En dat staat er nog tegenover de school, tegenover de basisschool in Oerlen, dat kleine gebouwtje. En daarna in 1907, in die buurt, hebben ze weer een nieuw gemeentehuis gebouwd. En daar zat dan die bakker van Ras, woont daarin. Hè?
Ja. Nou, we zijn weer heel wat te weten gekomen over Zand-Oerlen, Kerk-Oerlen. Het was hartstikke interessant, Jacques. Ik ben blij dat je iedere keer toch aanschuift en met jouw informatie komt.
Ja.
Volgende keer, dat is over 2 weken, dan zijn we er weer. Hebben we al ideeën waar we het over gaan hebben, Jacques?
Ja, ik wou de volgende keer, daar was een verzoek geweest, over het boerenbedrijf, noemen we dat dan maar. Dus niet zozeer over landbouw of veeteelt, maar het boerenbedrijf in zijn algemeenheid. En dan zo'n beetje van 1800, 1850. En dan alle vernieuwingen die er zijn. Tot, eigenlijk is het boerenbedrijf min of meer in Veldhoven uitgestorven. En dat komt dan, want dat gaan we de volgende keer vertellen, door de explosieve woningbouw, hè, waarbij de gemeente grond nodig had. De boeren uitkocht of verkavelde, dus daardoor verhuisden ze naar het buitengebied.
Wat is er veranderd als je tegenwoordig de politiek hoort met de boeren die uitgekocht worden?
Ja, maar dat speelt in Veldhoven niet zo.
Nee, dat speelt in Veldhoven niet meer. Over 2 weken weer een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed, met natuurlijk Jacques Beijnen. Dankjewel, Jacques. Omroep
Veldhoven.
Het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma met onderwerpen uit de historie van Veldhoven, dat op donderdagsmiddags tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed.
In de Ether 107.7.